Oké. Goeiedag iedereen. Het is vandaag hoeveelste? 29e mei, denk ik. Vandaag gaan we onze seizoen 3, aflevering 4. Maxime, aflevering 4? Wat was dat te maken?
4, ja.
Yes. Aflevering 4, Café Talk 2 bij deze. Ja. Waarom noemen we Café Talk? Namelijk, ja, omdat we op café zouden moeten zitten, maar... Anyway, maar ook omdat we misschien niet zo veel hebben voorbereid. Maakt niet uit, we hebben wel heel veel over te spreken. Geen grote onderwerpen, groot voorbereid, maar toch wel iets voorbereid, iets onzeker over te spreken. We hebben ook lieve vriendjes van de podcast, maar ook super vage kerels, maar toch lieve vriendjes van de podcast. Waaronder, ja gewoon de host, Maxime. En daarnaast, ja, Maxime, zeg iets. Ik ben bereid te zeggen wie ik ben kan me nog niet, maar dat is schaal. En Maxime is erbij. Ja, en wie zit er nog allemaal bij?
Ja, wie wil beginnen met zichzelf voor te stellen? Eigenlijk iedereen die hier zit, heeft al eens meegedaan aan een aflevering van Wat zeggen ze?
Ik zei al, goede vrienden van de podcast. Ik zal gewoon wel links en rechts zijn als dat zo werkt. Ja, we hebben hier M-Hash. M-Hash, wie ben jij?
Ja, ik ben Maarten. Ik ben vorig jaar opgekomen bij de Vegetarische Veganistes aflevering. En dan de eindspecial, kerstspecial. Ik weet niet of ik meer moet vertellen, de rest.
Ik weet niet. Ja, Dr. Maarten kennen we dus van seizoen 2, aflevering 8 of 7, denk ik. Vrij Meet, I Don't Want It. En was tot vorige aflevering de beste aflevering. Allee, de meest populaire aflevering. Dus ja. Maarten, een goede bal, maar you don't fuck up, nah. Naast mij heb ik aan deze kant heb ik de G. Joran. Of wie ben jij?
Ja, ik ben Joran. Ik zat in denk tweede of derde aflevering die we ooit hebben opgenomen.
Mm-hmm. He calls it out on our shit. Mm. En ja,
het is voor de background. De beachwaps.
Ja. We hebben dus natuurlijk ook nog een andere gast erbij, maar het is niet belangrijk, laat hem gewoon zijn.
Nee, dat is niet waar ik kan, maar dat is de knapste gast van
heel. Hij zei dat hij enkel was voor Bali. So, fuck that, I ain't gonna announce him. If he wants to be announced, announce himself.
No.
Ik vind het fijn dat hij zei dat hij alleen wil meedoen aan deze aflevering om naar mijn gezicht te kunnen kijken. Dat doet mijn hartje sneller slaan.
Slechte levenskeuze, maar weet je.
Ik ben zijn best man, dus ik mag dat zeggen.
Voilà. Ah, Akamba is nog steeds jelly daarom, dus.
Ja, oké, whatever. Maar wie ben je? Wie kent u? Wie zit je?
Akamba, wij mogen het bruidsmeisje zijn.
Okay, ik ben Jasper. Ik heb meegedaan in seizoen 1 aflevering bij Halloween. Dat weet ik nog. Het was Halloween. Ik weet niet welke aflevering.
Maatschappelijke kwetsbaarheid had je meegedaan. Joh.
Dat, ja. Mm-hmm.
Dus over de geestelijke
gezondheid. Dat ik maatschappelijk kwetsbaar ben, of
zoiets. Juist.
Way to call him out.
Okay. Maar dus, iedereen kent iedereen, denk ik. Luisteraars die nog niet kennen, schaam u, luister meer. Mensen die al wel kennen, ja, dank u, nice. Ja. En ik zou zeggen, dit is Wat zeggen ze, de podcast. Dus waarover we gaan spreken, over waar de mensen over spreken. En door dus gewoon café talken, gaan we gewoon vrij spreken over vrije onderwerpen. Geen rechte lijn. We hebben ook wat ideeën in ons hoofd, maar geen rechte lijn, just so you know. Het is ook café talk, dus wij zijn op café, dus ik ga even mijn bandje inschenken. Terwijl jullie even zeggen wat jullie gaan doen vandaag, of wat jullie gaan leggen vandaag.
Ik ga hier mijn fles vodka open doen.
Hey, klinken. In de ogen.
Ja, in de ogen, hè. Waar is hier? Ja, in de ogen. Ja, school.
Dan ga ik gewoon gaan naar het belangrijkste punt dat lately in de streets is. Iemand vroeg, maak daar een aflevering van, maar ik zeg gewoon, ja, liever niet, want het is eigenlijk nog bezig. Het is altijd al bezig geweest. En het is... Je kunt er niet winnen. Sommige mensen denken dat ze niet meer mee kunnen winnen, maar kun je wel, if you ain't a dick and a colonizer. Maar wat merk je het meest op als je dingen hoort over Israël en Palestina? Want dat is nu hot shit. Er was nu even heen en weer schietingen. Ik dacht dat het begonnen was met een inval in een moskee tijdens de Ramadan. Toen is...
Dan ook nog eens uitzettingen, daar ook nog bij kwamen.
Ja, ook de big story, ja, al die uitzettingen.
Dat conflict is lang gegaan.
Ja, en dan ineens begon het. En voor de eerste keer in mijn ogen heeft de wereld ineens gezien van, hey, Israël is slechte shit aan het doen. Maar als je mij vraagt, wat denken jullie, wat... Dat is het meeste dat ik heb gezien of geleerd.
Dat mensen niet weten hoe het begonnen is. Dat is zo ineens zo van... Ah ja, die zijn op elkaar aan het schieten. Waarom weer? Dat is de goeie. Nee, dat is de goeie. Mensen weten gewoon echt niet hoe het begonnen is zo lang geleden en waar het eigenlijk precies over gaat. Alleen die indruk heb ik.
Ja, hoe lang is dat conflict nu al bezig? Toch 70 jaar, hè? Na Wereldoorlog 2 is dat begonnen?
More or less. Ja, je zegt zelf conflict en ik wil dat gewoon dat woord niet gebruiken. Dat is een dumb shit. Dat is gewoon een kolonisatie of annexatie. En dan heeft ene zich verdedigd. En dan noem je een conflict, maar not really.
Maar het is zoals Jasper zegt, ik denk dat het ook een heel... Ja, ik wou zeggen een complex conflict, maar eigenlijk is het niet een complex conflict. Het is eigenlijk een conflict dat complex oogt. Waardoor mensen het gevoel hebben dat het ingewikkeld is. Door eigenlijk, als je erin verdiept, natuurlijk, er zijn heel veel periodes en heel veel momenten al geweest. Waarover, als je bijvoorbeeld op, ik zeg nu maar, Wikipedia gaat opzoeken over het conflict, heb je pagina's aan tekst over dat conflict. Hè. Dus er is wel al heel veel gebeurd. Maar eigenlijk globaal gezien, als je de grote lijnen neemt, eigenlijk is het conflict niet zo ingewikkeld. Het lijkt ingewikkeld als je al die individuele gebeurtenissen en conflicten binnen die oorlog gaat beginnen inlezen. Maar globaal gezien, in het algemeen, thema rond het hoe en waarom van dat conflict, dan is het eigenlijk niet zo ingewikkeld. Maar door het feit dat dat zo lang aansleept, lijkt het complex. En dan snap ik wel, zoals Jasper zegt, dat er eigenlijk heel veel mensen zijn die eigenlijk niet meer weten wat de oorzaak of aanleiding is voor dat conflict. Dus eigenlijk, het is niet zo ingewikkeld, als ik eigenlijk mag zien.
Ja, Jasper zegt, mensen weten niet wat de oorzaak is. Dan wil ik gewoon vragen aan Jasper. Wat denk jij dat de oorzaak is? Dat we een beetje een beeld hebben van wat jij denkt.
Oh, ik ben het hier ondertussen ergens. Ik heb letterlijk ingetypt Israël versus Palestina voor dummies.
That's how it works.
Ja, nee. Voor het simpel te kunnen volgen. Maar even, zo lang geleden dat ik het ook nog zo goed heb opgezocht. Hmm. Maar het begon dus inderdaad, vooral na de Tweede Wereldoorlog, die Joden die eigenlijk naar Palestina kwamen en die Palestijnen die zeggen van nope, nope, nope.
Ja.
Dat is de heel simpele versie.
Nee, maar dat klopt, hè. Want dat gebied was in der tijd nog een Brits mandaatgebied. Hè. En het zijn dan eigenlijk de Britten die dan dat gebied hebben, om dat veel kort uit te leggen, hebben overhandigd aan het Joodse volk, om het zo te benoemen. En zo is het inderdaad op gang gekomen, zo is het conflict begonnen.
Zo is het verhaal begonnen, conflict niet. Hè. Het is pas wanneer je bent te eisen wat niet van u is, of gewoon af te pakken, brutaal, dat het conflict, zoals je het wilt noemen, een conflict wordt. Maar I know that word, I know it's a better word, kolonialisme, of gewoon bezetting. Let me just say it, Maxime. Je bent een bijdrager van een probleem als je blijft aan je conflict, maar oké. Okay.
Ik vond eigenlijk...
I'm calling you out, boy. I'm calling you out.
Ik vond eigenlijk de laatste dagen en de hele discourse er rond opvallend van hoe weinig mensen durven zeggen hier is gewoon kolonialisme aan de hand. Het is gewoon...
Heel weinig durven om die terminologie te gebruiken, ja.
Ja, om het gewoon te benoemen wat het is, in plaats van... Veel mensen blijven daar nog altijd schrik hebben. Veel mensen die het ene keer zeggen en dan twee dagen later hun mening terug verbeteren. Ik weet niet meer wie het was. Hun mening verbeteren, correcter maken, dat het niet meer kolonialisme spreken, maar niet meer antisemitisch over te komen. Wat niet antisemitisch is, maar...
Ja.
Het hangt er vanaf hoe je het zegt, hè, want het is...
Maar Maxime is wel een beetje antisemitisch tegen die Joden. De Joden mogen Duitsland niet hebben, hoor ik hem altijd zeggen. En ze zeggen, ja, die Joden spelen vals. Die pakken gewoon een land en dan beginnen ze te zeggen zelfverdediging. Ja, ik zou denken dat het bijna antisemitisch is, maar oké.
We hebben het al gezegd in de allereerste aflevering van onze podcast, hè, 2 jaar terug in maart. Toen hebben we gezegd van, als je uitspraken doet of kritiek geeft op de misdaden die de Israëlische staat begaat, hè, dat geen Jodenhaat is. Omdat iemand die Israëlitisch is, is daar nog niet per se een Jood. Nu, veel van hen zijn wel Joden, maar er is een verschil tussen iemand die de kritiek geeft op een religieus iets, of op een systeem, of een institutie. En dan heel vaak als je kritiek geeft op die oorlog die daar bezig is, dan word je vaak verweten dat je antisemitisch bent, of dat je Joden haat, dat je nazi bent. Ja, inderdaad, en dat is zoals Maarten zegt.
Ik wil niet een antisemiet zijn, en daar begin ik al. Maar gewoon deze tijd geeft je toch wel alle argumenten die je nodig hebt om een antisemiet te worden. Laten we zeggen van, we zien wat Israël doet. We zien hoe sommige mensen in Israël op straat spreken tegen de krant, tegen tv-interviews van ja, we moeten die Palestijnen gewoon in één keer oplossen, want ja, anders blijven we maar vechten. Of we moeten gewoon ons land, we moeten gewoon dat afpakken. Sommige mensen spreken echt zo. Daar. En als we denken, die zijn ontsnapt van de jodenvervolging. En die doen ze hetzelfde bij anderen. Maar tegelijkertijd, ja, heb je ook mensen, en zit je ook die joden, sorry, de Chassidische joden, specifieke cultuur in Antwerpen, tijdens de eerste lockdown, die zich amper aan de regels hielden en continu domme excuses verzonnen. En dan kwamen die steeds op nieuws en dan begonnen mensen op te denken, ja, hey, die joden zijn weer raar aan het doen. Hè. En dan, dat denk je wel. Hè. En dan zit je, zo zeggen, je wordt bang om een antisemiet te worden.
Het is ook wel gewoon een beetje bias. Hè. Je hoort alleen de slechte kant ervan. Hè. Die goede verhalen hoort je niet. Dus degene die het niet mee eens zijn. Bijvoorbeeld de joden in Israël die het helemaal niet met de Israëlische staat eens zijn, die hoort je ook niet.
Ja, en dat is ook in het nieuws geweest. Hè. Er was een groep joden die zich hebben uitgesproken die, tegen de dingen die daar gebeuren. Hè. Tussen Israël en Palestina. Dus die zijn er. Hè. Er zijn echt wel degelijk mensen, hè. Er is een groep joden die zich daar tegen uitspreken. Maar inderdaad, die hoort je minder aan bod komen. Dus om dan te denken van, ja, zou ik dan antisemitisch zijn of zou ik antisemitisch moeten zijn? Ja, dat klopt niet, hè. Want antisemiet zijn gaat veel verder dan het kritiek geven, hè. Dan gaat je echt zitten door...
Ja, je kunt kritiek geven op die Antwerpse joden die dan samen zijn gekomen, dat die de regels niet gevolgd hebben.
Ja.
Ja, maar als je zegt, het zijn joden die in fout zijn, omdat ze jood zijn...
Ja. Terwijl er ook andere mensen zijn die de regels aan hun laars hebben gelapt. Hè. Het zijn niet alleen de joden die daar in groepen zijn samengekomen toen. Er zijn ook andere groepen. Denk nu aan die studenten, denk aan Laboom. Maar heel het jaar door zijn er mensen geweest die protestacties hebben gevoerd.
Ja, dat is juist. Maxime, dus... dat zijn ook culturen die niet bereikt worden door de traditionele kanalen.
Ja.
Maar wij, religieuze groeperingen, die vallen ons veel feller op. Omdat er nogal een spanningsveld is... tussen de seculiere staat en...
Maxime, noem het gewoon maar dit, noem het gewoon maar dit.
Wat is het dan? Waar moet ik het dan
doen? Ja, als mens of als media probeert je gewoon een vingertje te wijzen wanneer het makkelijker is. Niet om de vinger te wijzen, maar gewoon om tenminste een groep te identificeren. En dan gebruik je de kleinste gemeenschappelijke deler. Cultuur, geloof. En het geloof is het makkelijkste om mensen echt tegenover elkaar te zetten. Dus... I must say the word again, it's kind of racism. Maar het is gewoon een kwestie van hoe mensen zijn, dus het is what it is.
Oh, de laatste moet je nog eens zeggen, het is gewoon een kwestie van...
Je zoekt gewoon een andere groep om tegenover te spreken. Of om over te spreken. Dus je zoekt de kleinste gemeenschappelijke deler. En dan gaat het over de joden, dan gaat het over de dit, en dan over de dat. Maar dat was ook een ander punt dat ik wil aanhalen. Gewoon wil vragen aan jullie. Is it just me? Of hebben jullie het gevoel dat... VRT Nieuws en voornamelijk, en soms VTM, maar dat vind ik algemeen aan clowns, dat die in het Israël-Palestina-verhaal vroeger echt heel veel voor Israël waren. Maar nu nog een beetje, nu vertellen ze beide verhalen, maar uiteindelijk eindigt nog steeds altijd van meer medelijden voor Israël. Or it's just me.
Nee, ik ben het ermee eens. Als ik vooral kijk naar vroeger, wat je dan herinnert, allee, het is niet dat ik vroeger jong zijnde veel nieuws keek. Want dan hetgeen wat we hoorden was weer bezetting in Palestina, weer oorlog in Palestina, de Palestijnen in problemen aan het veroorzaken. Dat hoorde je toen, terwijl nu toch iets meer de nuance van het conflict. Nuance is het niet echt, maar...
Ik heb zo het gevoel dat het echt afhangt van welk programma je aan het kijken bent. Dus niet alleen over de openbare omroep zelf, dus niet alleen algemeen VRT of VTM Nieuws, gewoon het programma binnen die openbare omroepen en ook wie dat programma presenteert. Want bijvoorbeeld... Ik heb dan bijvoorbeeld wel als een journalist het woord kolonisatie in de mond doornemen, een VRT-journalist, dat was goed. Maar dan tegelijkertijd een Villa Politica, die vrouw die dat presenteert, ik ben haar naam kwijt, die dan altijd de politici achteraf interviewt en een aantal vragen stelt. Toen zij met Jos Dazen van PvdA aan het praten was, en ze had het dan over dat conflict, Israël-Palestina, toen liet zij vallen, en zij is interviewer. Hè? Dus eigenlijk zou zij onpartijdig moeten zijn, maar zij liet dan vallen van in haar vraagstelling dat Palestina eigenlijk geen staat is. En toen ik dat hoorde van, dat klopt niet, hè. Dat klopt niet, hè. Dat is wel degelijk een staat, hè.
Basically, kolonialisme werkt, hè.
De Gazastrook, Oost-Jeruzalem, de West-Jordaanoever, dat is ook door de UN is dat vastgesteld als een Palestijnse staat. Snap je? Dus dat zijn dan ook weer van de momenten dat ik ook weer hoor van, oké, dan is dat weer pro-Israël zo in de richting aan het gaan. Dus het hangt echt af van welk programma, welke journalist en welke presentator of presentatrice. Het is een mix. Maar globaal gezien, globaal vind ik eerlijk gezegd dat het toch nog meer richting Israël is. Meer pro-Israël dan het pro-Palestina is.
Dus ook dat interview dat je zei, dat was met PvdA.
Jos Daze, ja.
Ja, dus ook als je daar zit, PvdA is wel vaker degene die tegenstrijdig gaat tegenover de Belgische gedachte. Dus tegenover de Vlaamse gedachte. Als Bart de Wever was die daar zat, die dat zei van dat Palestina wel een staat was en dat het kolonialisme was, dan denk ik dat een heel ander gesprek was.
Ja. Je bedoelt dan dat de interviewer zich zou aanpassen dan? Dat hij dan iets anders zou zeggen? Als een andere...
Nee, dat de mensen minder gekend zijn met de PvdA en de PvdA heeft een veel minder groot woord dan,
ja.
dan N-VA of Open VLD of CD&V.
Ja, oké. Okay.
Dus daarin zit je ook al dat het niet echt een gelijk interview is.
Mm-hmm.
PvdA ja. is de, allez, hoe heet het, niet de tegenpartij, maar de...
Hey, je hebt toch wel een beetje de tegenpool, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Nice. Zo. Maar jongens, over dat onderwerp Israël-Palestina. Ik denk wel dat het eigenlijk een beetje een ongelukkig gekozen onderwerp is. Dat het wel iets is waar je echt moet ingelezen zijn. Nu, Akamba wou dat graag weten, dus we hebben het wel een beetje kunnen navragen. Maar ik denk dat vooral van onze gasten, vooral Maarten, er toch wel wat over weet. Jasper heeft er wel van wat gehoord. Maar ik weet dat bijvoorbeeld Joran daar niet volledig in mee is. Want het valt me ook op dat hij moeilijk nu dingen kan zeggen. Dus zou ik ook graag toch willen doen wat mijn oorspronkelijk plan was. En was meer de algemene thema's voorleggen. Want dat is iets waar iedereen over iets kan zeggen. Want je kunt geen foute mening hebben aangaande die algemene thema's.
Dat is waar. Maar het valt me wel op dat het eigenlijk duidelijk is dat niet iedereen er altijd mee bezig is. Dat sommige dat mensen op de hoofdlijn horen, nu en dan is, maar voor de rest niet mee bezig zijn.
Ja, dat klopt wel. Ja, terwijl het eigenlijk al iets heel ernstig en belangrijks is. Ja. Sorry Jasper, zeg maar.
Nee, ik wil gewoon even melden dat volgens mij Joran er echt wel meer van weet dan ik. Want ik bedoelde ik bedoelde echt met dan, mensen weten niet waar ze het over hebben, bedoelde ik mezelf ook, hè. Allee. Maar ik geef dat toe. Ja. Ik ben niet van, ja, dat zijn de slechterikken. Ja, waarom? Ja. Dat zijn de slechterikken.
Jij zit niet zoals de boomers op Facebook.
Ik geef dat ik er niet te veel van weet.
Ja, boys.
Maar ik houd niet op de straat staan van, ik weet er alles van. Dat zijn veel mensen die dat doen, die wel eigenlijk niet veel van weten.
Ik moet dat eens proberen, is wel fijn, ja.
Ja, Joran, jij ook.
Ja. Boys, eerlijk zijn, ik weet er echt gewoon niks van. Sinds de hele coronatijd al zo lang bezig is, ik kijk gewoon niks meer van nieuws. Dus alles wat jullie net hebben verteld, is het eerste wat ik er allemaal van hoor. Ik lees mij niks in van nieuws. Alles wat ik hoor, is via andere mensen, want ik weiger gewoon om nog iets van nieuws te volgen, want dat is te veel negativiteit. Dat is altijd maar...
Maar weet je dan iets?
Nee, ik kies ervoor om dat gewoon niet te volgen, ja. Nee, ik kan heel erg zijn.
Fair enough. Stick with us, dan hoort je nog iets. Ik zou zeggen, stick with us, dan hoort je mensen nog iets.
Ja, ik hoor wel dingen van andere mensen, maar voor de rest... Ja, bui, ja.
Ik heb het al vaak gezegd. Eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit of mensen iets weten al dan niet. Bij mij boeit het wel als mensen niks weten, maar zichzelf dan overschatten en gaan doen alsof ze wel het weten. En de juiste oplossing hebben en de juiste mening. Zoals alle laatste nieuws commentatoren op Facebook, VTM-artikels en alle mensen die daarop reageren. Ja. Dat is het vol met mensen die zichzelf overschatten en die denken dat ze het van het zijn. En daar erger ik mij wel aan.
Het is het heel ding, degene die het luidste schreeuwt wordt gehoord. En meestal zijn dat de mensen die niet zo'n goed onderbouwde mening hebben. Want de meeste die mensen die goed onderbouwd zijn, die kiezen er niet voor om dat van de daken te schreeuwen.
Ja. De action is, dat is altijd al zo geweest, hè, met de mens. Het zijn altijd de mensen die de luidste stem hebben, die overkomen alsof zij de waarheid in pacht hebben. Dat zie je nu ook met extremistische partijen. Hè. Vaak zijn dat de leiders van die partijen, die voorzitters, vaak zijn de mensen die heel goed onderlegd zijn qua retoriekvoering, hè, hoe die moeten babbelen en communiceren. Terwijl eigenlijk inhoudelijk dat totaal nergens op slaat, maar die klinken heel slim, heel overtuigend, waardoor mensen denken, voilà, die weet waar hij over spreekt. Terwijl eigenlijk het kan zijn, als je perfect begrijpt wat hij aan het zeggen is, dat je eigenlijk ziet wat hij zegt, dat dat echt stupid is.
Ik kan nu ook op dit moment...
Ja, ik kan, maar als je aan het vegen bent, gaat je die hond niet op je scherm kunnen raken.
Ik kan nu ook een heel zever verhaal wijs maken, wat heel onderbouwd klinkt, maar wat totaal op geen klote trekt. Dus het is makkelijk om mensen een iets of wat te vertellen en dat onderbouwen met wat lijkt op feiten, maar wat eigenlijk geen feiten zijn.
Hmm.
Allee, ik kan heel makkelijk een verhaal vertellen, bijvoorbeeld van ja, dat de nummers 1 tot 10 gebaseerd zijn op de namen van de eerste 10 farao's van Egypte, omdat de Egyptenaren wiskunde hebben uitgevonden. Klinkt heel logisch, maar is niet fucking waar, hè.
Ja. In welke taal ook, maar oké, proceed.
Ja. Nee, voordat we overgaan naar het volgende thema, wat Joran eigenlijk nu zegt, ik vind dat is ook wel heel interessant, want er is zo'n TED-talk op YouTube van een kerel die probeert uit te leggen hoe mensen overtuigd kunnen worden door gewoon als persoon iets te zeggen met volle overtuiging. Dus in die TED-talk begint hij zonder opvormd te hebben uitgelegd waar hij het over gaat hebben. Dus niemand weet waar hij het over gaat hebben. En die begint met zijn TED-talk en begint uit te leggen. Begint onderzoek boven te halen over het roken van sigaretten. Dat het roken van sigaretten, dat eigenlijk uiteindelijk toch niet meer doden veroorzaakt dan... En dan gaf hij een ander voorbeeld. Het is lang geleden dat ik het filmpje heb gezien, want ik moest er nu net aan denken. Maar hij zei dat zo met volle overtuiging, dat hij toen aan de zaal vroeg wie hem geloofde. Hè? En elk merendeel van de zaal stak zijn hand op.
Ja.
En toen daarna zei hij... Ja, maar ik heb dat net allemaal verzonnen. Dat is niet waar. En dan begon hem heel zijn TED-talk uiteen te zetten van retoriekvoering en communicatie en lichaamshouding en toon van je stem. Hoe je daar echt mensen mee kunt manipuleren en dingen kunt wijsmaken. En daar moet ik aan denken als Joran nu vertelt van met zijn wiskundeverhaal. Dus dat is ook
dat is een verhaal dat ik ooit iemand had wijsgemaakt. Ik had iets meer onderbouwd en langer, maar dat is inderdaad, dat klopt. Ik doe dat in het echte leven ook. Ik gewoon soms voor mensen te kloten. Vertel ik die een heel verhaal. Ik probeer dat zo met feiten te onderbouwen, maar eigenlijk staan die nergens op. En ik zeg dat dan met zo volle overtuiging, als dat verhaal lang genoeg duurt, dan, ja, die beginnen dat te geloven. Dat is gewoon zo. Dat is psychology, I guess.
Ja, dat is psychologie, ja. Ja. Zo ziet je hoe makkelijk wij te sturen zijn als mensen.
Mm-hmm.
Maar zwart, dat gezegd zijnde, gaan we overgaan naar het eerste thema. Dit vereist dus geen actuele kennis, maar het is wel actueel. Dus ik heb al twee thema's gekozen die actueel zijn, maar waar eigenlijk gewoon te weinig over gesproken wordt.
Ja.
En wel, beste vrienden, het is een heel moeilijk jaar geweest, denk ik toch, voor ons allemaal. Corona, nog steeds gaande, maar de cijfers zijn wel heel goed aan het zakken. Onder de 500 opnames op de intensieve zorgen. De vaccinaties beginnen eindelijk op gang te komen. Ze vaccineren iets van de 300.000 Vlamingen per week. Dus dat is heel goed, dat tempo. Dan op dat tempo zouden we tegen eind van de zomer of september toch al zeker iedereen gevaccineerd moeten hebben, of toch bijna iedereen. Dus alles gaat goed. Er is eindelijk wel licht aan het einde van de tunnel, maar dat verandert niks aan het feit dat het een heel moeilijk jaar is geweest en dat we hoogstwaarschijnlijk nog in de aanloop tot het einde van deze crisis nog de gevolgen gaan voelen daarna. Er gaan sowieso nog neveneffecten zijn die gaan blijven. En was mijn vraag vooral aan jullie... Het is een moeilijk jaar geweest, dus jullie hebben allemaal moeten, denk ik toch, moeten zoeken naar nieuwe manieren om jezelf bezig te houden of je tijd te kunnen spenderen. En dan vroeg ik me vooral af, daar wordt constant in het nieuws gepraat over hoe ernstig de crisis is geweest en welke economische en sociale en psychische en mentale gevolgen het allemaal heeft gehad. Maar er wordt nooit elk groter conceptueel daarover nagedacht. Maar er wordt eerder empirisch, cijfergericht over nagedacht hoeveel mensen zitten erdoor, hoeveel faillissementen gaan er zijn. Maar was ik eigenlijk vooral benieuwd naar jullie toe, want als wij nu op café zouden zitten, zou ik dat jullie ook vragen, maar dan minder podcastgericht, dan zou ik dat gewoon spontaan informeel gevraagd hebben. Wat voor jullie eigenlijk geluk betekent, wat dat voor jullie inhoudt. En de reden dat ik dat vraag, is omdat we toch in een jaar zijn geweest, dat we misschien het concept geluk hebben moeten herdefiniëren voor onszelf. Dat we er anders mee moeten omgaan. Bij mij gaat dat toch alleszins. Omdat je toch heel veel dingen die vanzelfsprekend waren in één keer vanuit een ander licht en invalshoek moest bekijken. En dat is een heel vaag begrip, geluk, maar daarom dat ik het stel aan jullie. Ik wil We hoeven daar niet per se één voor één iedereen af te gaan. Als jullie daar door elkaar over willen babbelen, dat mag ook. Dus de vraag is vooral, wat is geluk?
Ja. Geluk? Ja, ik weet niet. Geluk is een moeilijk iets om het over te hebben, want je kunt ook niet altijd gelukkig zijn. Hè? Allee, geluk is, je hebt momenten waar je goed voelt en je hebt momenten waar je niet goed voelt. Hè? Iedereen heeft dus een dag dat hij opstaat. Next iets heeft van, vandaag gaat het mij niet. Ik heb gewoon goestingen om mij heel dag in mijn bed te liggen met een deken over me heen en gewoon fucking Netflix te kijken en voor de rest niks te doen. Iedereen heeft van die dagen. En je hebt dagen dat het u natuurlijk wel goed gaat. Ik vind gewoon, om gelukkig te zijn, moet je ook gewoon die negatieve dagen hebben. Want als je nooit een down dag hebt, kun je ook niet weten wanneer je een goede dag hebt. Dus ik vind dat je altijd, er moet een balans zijn tussen dagen dat je je goed voelt en dagen dat je je niet goed voelt. Dus sowieso, dat is al punt 1, waar ik vind dat alleen geluk met zich meebrengt. Ten tweede is het ook gewoon, ik ben een aantal jaar niet 100% gelukkig geweest door heel veel problemen op school, altijd maar te horen gekregen dat ik niet goed genoeg was. Ik heb heel lang gestudeerd, dat weten jullie wel. En ik zit nu op een bepaald punt dat ik ben afgestudeerd en minder in mijn hoofd moet steken. En ik moet nu zeggen dat ik nu een jaar doormaak, nu ik pas ben, ik ben 3 maanden geleden beginnen werken, dat ik begin te merken dat ik gelukkiger ben, omdat ik nu zelf kan bepalen in welke doelen ik werk. Dus vroeger, toen ik in school was, bepaalde de school welke doelen je moest behalen. Voor dat vak moest je die taak doen en moest je zoveel punten halen. En dat is nu allemaal door. Nu, ik ga gewoon werken, ik kom thuis en ik heb tijd om aan mezelf te werken. Ik kan zelf kiezen wat mijn doelen zijn in het leven. En die doelen, zelf die doelen bepalen en die dan verwezenlijken, dat is voor mij denk ik geluk. Je moet echt voor je eigen bepalen wat je in je leven wilt. Dus voor mij, jullie weten dat nu wel, ik ben heel fel aan het sporten en diëten en voor spiergroei en zo. En op het moment daar die evolutie in zien, iedere keer dat nieuw doel bereiken, dat brengt mij eigenlijk, dat maakt mij gelukkig. Dus ik denk, dat gewoon, het is je doel vinden in je leven, ergens waar je naartoe kunt streven, en dat behalen, en iedere keer dat doel verhogen. Dus het is niet, ik heb mijn doel bereikt, oké, ik ben nu gelukkig voor de rest van mijn leven, en ik hoef niks meer te doen. Nee, dus iedere keer dat doel zetten, bereiken, doel zetten, bereiken. En ik denk dat uiteindelijk creëert geluk. En er gaan momenten zijn dat je soms iets hebt van fuck it. Ik heb geen goesting om aan dat doel te werken. Ik heb geen goesting om in mijn geval die workout te doen. Maar dan toch die stap zetten om dat te doen. En als je dan toch je doel bereikt, wanneer het juist heel moeilijk was, brengt nog meer geluk. Want je hebt je eigen eigenlijk dan nog verder gepusht om je doel te bereiken. That makes any sort of sense.
Zeker, zeker. Ik ga gewoon heel kort samenvatten wat je net zei, maar echt super kort. Allee, wat ik vooral niet meehaal. Gewoon geen gedoe dat boven je hoofd hangt, dat anderen beslissen. Gewoon thuiskomen en eigen doel stellen, basically. Want dat herinner ik me ook, toen ik studeerde, je had altijd taken. Je werd nooit at ease. Maar eenmaal ga je gewoon werken, je komt thuis, je werk is gedaan, je geeft geen fuck om niks meer. En je doet je eigen ding gewoon. Allee, je geeft wel nog, natuurlijk, je denkt aan andere dingen, maar je beslist het zelf. Eigenlijk basically dat gewoon. Zelf gekozen gedoe.
Joran, zou je dan zeggen dat voor u vrijheid gelijk staat aan geluk? Aangezien je zegt dat je zelf je keuzes wil kunnen maken en zelf je tijd wil kunnen invullen, om je doelen te kunnen werken.
Wat bedoelt je met vrijheid?
Ja, zoals hij net zegt, hè. Nee. Hij moest zijn opleiding nog afmaken, zijn diploma behalen. Dus dat hem alle verwachtingen en vereisten die daarbij kwamen kijken. En dat zorgde ervoor, want ja, Joran heeft al vaker gezegd in het verleden, dat hij bijvoorbeeld geen tijd had om met andere dingen bezig te zijn. Of als hij wel tijd had, dat hij dan het gevoel had dat hij die vrije tijd moest spenderen aan school. Terwijl nu is dat weggevallen, heeft hij meer die mentale rust, denk ik. En daar hoor ik dan ook zo in van de persoonlijke vrijheid voor jezelf. Dus dat je niet meer een bepaalde verwachting hebt waar je aan moet voldoen en dat je zelf kunt kiezen van hier wil ik aan bezig zijn, hier wil ik stappen en zetten.
Ja, het is al wel gezegd, het is inderdaad gewoon misschien een beetje die vrijheid. En dat wil niet wegnemen, er zijn dingen in het leven die je gewoon moet doen. Maar ja, ik kan er niet zo zeg mijn vinger op leggen van, ja, ik weet het niet, het is gewoon, ja, je kiest zo'n beetje zelf. Het is niet, zeker, het is, ja, ik doe nu ook geen werk. Ja, ik werk als opvoeder, voor degenen die het nog niet weten. dat is nu ook niet echt iets wat je mee naar huis neemt, per se. Allee, daar kies je voor of je dat mee naar huis neemt. Dus niet. Het is niet dat je thuis nog dingen moet schrijven of dat je nog papierwerk mee naar huis neemt.
Ja, voelen, hè. Dat... Emoties en shit.
Ja, emoties, ja. Maar dat is je eigen keuze of je die mee... Allee, in zekere zin of je die meepakt of niet. Allee, dat is part of the job.
Elke dag om 5 uur checkt je auto en zeg je... Ah, fuck hem. Naar huis. Hey.
Ja, nee, niet per se. Er zijn altijd dingen die je meepakt, maar... Het is anders. Het is toch anders.
I get it.
Het
is gewoon zo, problemen voor later. Het is niet meer op dit moment je struggle.
Ja, plus in de opleiding als opvoeder moet je ook precies als student nog presteren. En er worden precies meer verwachtingen gesteld. Allee, als wanneer je werkt. Dat is iets heel vreemd iets. Je kunt er niet, kan dat niet echt heel kort, mooi samengevat hier uitleggen. Maar het is gewoon inderdaad een beetje de, ja, misschien wel de vrijheid. Of gewoon niet continu iets over u hangen. Want als je taken moet doen, als je papers moet schrijven, ja, maar... dat is niet iets wat je op een week schrijft. Dat is iets van een lange tijd. Nee,
Maxime stelde de vraag over vrijheid. Nu ook de vraag stellen, voelt je nu vrijer dan 5 weken of 2 maanden geleden?
Ik zou zeggen van wel, ja.
Was er veranderd?
Gewoon al die taken die...
Nee, maar nee, 2 maanden geleden werd je al aan het werken. Nee, ik bedoel, even irrelated of work, gewoon over de tijd. Want we zijn nu eind mei, bijna juni, think about it. En 2 maanden geleden konden we veel minder. Heb je een andere vrijheid gevoel?
Goh, ik ben... 2 maanden, het is gewoon sinds ik ben beginnen werken dat ik die meer vrijheid heb. Gewoon. Ik heb gewoon, zoals ik eerder zei, ik ben zelf die doelen gaan beginnen bepalen en die doelen bereiken die... Die geven mij mijn geluk. Het is gewoon zelf kunnen bepalen. Dus inderdaad, ja, die vrijheid. Dat is gewoon zelf kunnen kiezen wat je doet en wat je niet doet. En er zijn inderdaad dingen in het leven die je moet doen, maar die pak je erbij. Maar het is toch een ander iets. Ja. En dit wat je nu op je neemt, dat kies je ook zelf voor. Je kiest zelf je job. En je kunt zeggen, je kiest ook zelf je studie, maar je kiest niet zelf die taken die je doet. Maar ja, het is een heel brainfuckery eigenlijk van hoe dat werkt, maar het is gewoon, ja.
Ja. En bij jullie, Maarten en Jasper, sluit jullie daarbij aan? Is dat ook iets waar jullie u in kunnen vinden, of is het bij jullie toch iets anders?
Grotendeels mee eens. Ik wou er 1 ding bij toevoegen, dat het ook voor mij persoonlijk een vrijheid van zelfexpressie is. Ik vind dat en belangrijk, ik merk dat ook met school, dat je altijd ook, je bent met die taken bezig, je hebt altijd het gevoel van werk, je moet iets doen, je moet dat doen. Wat ik ook kijk, voor mij, ik merk dat ik, sinds dat ik uit mijn ouderlijk huis ben, dat ik veel gelukkiger ben. Dat is voor sommige mensen misschien raar, maar dat is, ja, nee, niet per se iets doen, maar dat is, je moet voldoen aan de verwachtingen van je ouders, je leeft onder die, en het is nu de vrijheid om eigenlijk jezelf te zijn, om jezelf te kunnen uiten zoals jij wilt. En ja, ik merk, voor mij is dat een heel pak fijner, gewoon jezelf kunnen zijn.
Ja. Op je eigen benen staan.
Op je eigen benen staan.
Ja.
Sta niet alleen. Het kan zijn dat je, alleen, dat is nu bij mij niet het geval, maar dat je in een omgeving woont of leeft, dat je bij ouders opgroeit, waar dat je perfect jezelf kunt zijn, dat je niet op je eigen benen kunt staan. Nog niet, maar dat je wel jezelf kunt zijn. Ik denk dat dat ook heel veel doet voor jezelf gelukkig te maken.
Dus eigenlijk op je eigen benen staan is nog iets volledig anders van die zelfexpressie waar jij het over hebt.
Ja. En dit gaat ook, als je dan naar de samenleving kijkt, kun je dat ook nog binnen raciale, LGBTQ context zetten. De vrijheid om jezelf te uiten zoals je wilt. Wat ik denk dat ook een heel belangrijke...
Oké. Dus bij Joran kan ik samenvatten, het geluk is het feit dat hij nu echt het gevoel heeft dat hij kan bezig zijn met de dingen waarmee hij bezig wilt zijn, en dat hij ook ziet dat hij daar stappen in zet, al zijn het kleine stappen, dat hij dat ziet, dat geeft hem voldoening. Dus de persoonlijke vrijheid om te doen wat hij eigenlijk nu altijd eigenlijk al graag wou doen in zijn vrije tijd.
Personal development eigenlijk, werken in je eigen.
Persoonlijke ontwikkeling, ja. Terwijl bij Maarten het echt eerder gaat over zelfexpressie. Nu, dat sluit er wel bij aan, want dat is allebei een bepaalde vorm van vrijheid. Maar bij Maarten gaat dat eerder over wie ben ik als persoon. En hoe wil ik mij uiten? En hoe wil ik, als ik op mijn eigen benen sta, alleen woon, hoe kan ik op dat vlak dan zelf mijn eigen keuzes maken. Dat sluit er wel deels bij aan, maar bij u gaat dat dan echt specifiek over hoe je als persoon moet uiten, als ik dat goed begrijp. Ja. Terwijl bij Joran eerder gaat over de dingen die je wilt doen. En bij u gaat het eerder over de persoonlijkheid die je wilt uiten.
Ja, de dingen die je wilt doen, gaan er ook mee gepaard natuurlijk. Hè? Want ja, de dingen die je doet, is ook een vorm van expressie van jezelf.
Mm-hmm.
Dus dank ons.
De vrijheid voelen om de dingen te doen die je wilt doen.
Ja, want eigenlijk wat Maarten zei, sluit perfect aan van wat... Dat is inderdaad van wat, waar dat van mij eigenlijk, dat zat erin verwerkt eigenlijk, ja. Dus ja, een heel mooie aansluiting, zou ik zeggen.
Oké, okay, dan ben ik ook heel benieuwd over Jasper dan, geluk wilt zeggen. Sluit dat erbij aan, is ook voor u zelfexpressie. Die persoonlijke vrijheid, dat zij toch allebei delen. Of is bij u iets volledig anders?
Bij mij zit dat er wat tussenin eigenlijk, beide dingen. Zowel, allee, ik kan me heel erg vinden in wat Maarten zegt, van hè, zodra ik mijn ouderlijke huis verliet, had ik ook heel fel die vrijheid, niet alleen om dingen te doen die ik wou, allee, ik denk dat iedereen hier wel de filmpjes gezien heeft die ik gemaakt heb destijds toen ik alleen woonde op mijn eigen appartement. Eerst wat ik de eerste half jaar deed was...
Your free camps.
Wat?
Benoemd je your free camps? Your only fans of alle letteren?
Nee, dat niet. Dat niet. De wapens en zo, ongevaarlijke wapens voor de kijkers thuis. Omdat ik wist dat ik dat bij mijn ouders niet mocht. Gewoon het feit dat ik dat kon doen. Mijn eigen vrijheid, mijn kot. Ik kreeg dat in hoe ik wil. Ik zet daar wat ik wil. Ik doe daar wat ik wil. Ik eet om 3 uur 's nachts een komkornflix. Fuck you, man. Ik ga het doen. Yeah. Nee, en... maar ook gewoon het... Ja, trouwens zelfexpressie ook. Maar ja, het, gewoon het kunnen doen wat je wilt. En ook niet moeten verantwoorden. En niemand niet.
Ja, nu wel, maat.
Wat, hè?
Ja, nu wel, hè.
Ja, ja, nu wel, ja. Nu ben ik... Allee,
dus heb je gewoon geen vrijheid meer, gewoon geen geluk meer.
You lost it all.
Ja, nu heb ik een verloofde. Bali is my best man. Woe, go Bali. Yes. Nee, ja, dat is ook weer een heel ander soort vrijheid. Nu, ja, een beetje verantwoording afleggen, samen beslissingen nemen.
Niet doen, hè. Patriarchaat, hè. Neem alles gewoon over, hè. Gewoon geen patriarchaat ondersteunen. Laat haar geen keuzes maken.
Ja, ja. Ja, oké, okay, samen dingen.
Je hebt veel te makkelijk geknikt, maar je moest de aanwijzen.
Oeft.
Nee, okay, maar ik denk dat je wel weet wat ik wil zeggen. Hè. Gewoon, ik kan mijn eigen beslissingen nemen. Er zijn ook beslissingen die we samen moeten nemen. Maar er is niemand aan wie ik het op het eind van de maand verantwoording moet afleggen. Buiten aan mijn eigen. Als ik op het einde van de maand geen geld meer heb om eten te kopen, dan is mijn fout. Dan moet ik niet met mijn ouders gaan aankloppen, alleen met mijn eigen. De vrijheid om mijn eigen beslissing te nemen, mijn eigen fouten te maken, maar ook alleen maar bij mijn eigen daar verantwoording voor moeten afleggen. Ik had het gevoel dat ik van mijn ouders vroeger wel mijn eigen fouten mocht maken, maar ik moest nog steeds verantwoording bij hun afleggen en hun mening daarover horen.
Ja.
En nu is het alleen maar mijn eigen mening die telt. Ja, en ook die van Vicky, maar...
Ja, optioneel, maat, optioneel.
Ja. Eigenlijk moet je nu zelf de gevolgen dragen van de dingen die je doet of de beslissingen die je maakt.
Voilà, ik vind dat vrijheid is voor mij. Niet zozeer kunnen doen wat ik wil. Allee, dan kon ik op straat gaan en iedereen afschieten die ik niet moest. Ga ik niet doen. Is oké, okay, ga ik niet doen. Maar...
Voor die app, ja.
Maar je zegt dus eigenlijk gewoon verantwoording afleggen, dat is uw vrijheid. Dat klinkt heel raar, joh. Dat klinkt heel raar, hè. En dat is ook niet echt wat mensen graag doen, hè, verantwoording afleggen. Alleen op basis van wat ik zie en hoor, no one, niemand houdt van verantwoording afleggen.
Yep. Je moet dat op een bepaald vlak wel doen, gelijk aan de maatschappij. Je kunt niet zomaar alles doen wat je wilt, maar persoonlijke keuzes moet je alleen maar verantwoording bij wegen afleggen. Oké, okay, ik wil een nieuwe tattoo. Wie gaat daar... aan wie moet ik verantwoording afleggen? Aan niemand buiten mijn eigen. Voilà.
Ja.
Ja, maak je naar de hel nu. Ja. Dat is oké.
Okay. Ja, die verantwoording afleggen gaat vooral bij keuzes die ook impact hebben op andere mensen. Hè. Want dat vergeet heel veel mensen wel. Hè. Om vrijheid te kunnen hebben, moet je juist verantwoording af kunnen leggen. Hè. Omdat je anders niet het concept vrijheid kunt verzekeren. Je moet dan elkaar verantwoording afleggen om die vrijheid te bewaren. Maar dat snappen niet zo heel veel mensen. Heel veel mensen denken dat vrijheid betekent dat je zomaar kan doen of zeggen wat je wilt. Ook al heeft dat gigantisch effect op iemand anders. Dat vrijheid betekent dat je daarin gevrijwaard bent, maar dat klopt niet.
Ja, voilà. Maar... vrijheid is niet Sorry, zeg maar, Mari.
Nee, maar zeg maar. Ga dan maar op in.
Hij is niet naar Laboum gaan en daar de boel afbreken. En dan ze flikken oppakken en zeggen van, oh, je belemmert mijn vrijheid. Nee. Het is uw vrijheid om inderdaad naartoe te gaan. Maar je moet ook daar zelf de gevolgen van dragen. Dat is ook vrijheid. Ja. Je eigen fouten maken en zelf de gevolgen dragen.
Ja.
Mooi gezegd.
Ja. Maar daarop ingaand, want dat wil ik nu vragen aan jullie. Eigenlijk hebben jullie alle drie meegegeven dat toch die vrijheid heel belangrijk is voor jullie. Die vrijheid verschilt misschien wel een klein beetje. Jullie legden alle drie, hoewel het globaal gezien hetzelfde was, alle drie wel op iets anders, een ander accent. Hè? Dus daar waren ze klein verschillen. Maar ook nog eens een vraag stellen, wil dat dan ook zeggen, kan ik concluderen, dat die vrijheden die jullie dan besproken hebben, dat dat voor jullie geluk is? Ik veronderstel, ik maak voor mezelf ook nog de veronderstelling dat er een verschil is tussen blijdschap en geluk. Want we hebben nu dingen aangehaald wat jullie heel fijn vinden nu op het moment in jullie leven. Maar is dat dan ook geluk voor jullie? Als dat zo is, dan hebben jullie daar volledig op geantwoord. Maar of is dit eerder iets van, oké, dat is niet per se geluk voor mij, maar dat is wel iets dat heel belangrijk is voor mijn leven en dat me blij maakt. Maar dan is mijn vraag, oké, wat is het verschil tussen blijdschap en geluk?
Ik vind dat die vrijheid, dat draagt bij aan uw geluk. Bijvoorbeeld, Joran heeft het over werk. Ik ben momenteel niet zo gelukkig in mijn werk. Maar het feit dat ik voor de rest wel de studie in mijn relatie heb en wel op mijn eigen benen sta en zo, dat helpt mij om dat ongeluk, om het zo simpel uit te leggen, van mijn job te dragen. Daardoor kan ik wel nog iets zeggen dat ik wel gelukkig ben. Zelf al ben ik op dat vlak minder gelukkig. Dus voor mij is het meer een globaal beeld als je alles samen telt, waar je dan uitkomt.
Ja. Dus geluk is voor u dan de optelsom van meerdere dingen dan. Het is niet één ding. Dus bijvoorbeeld, je had het net over uw vrijheid, die verantwoording die je meer moet afleggen, dat je op dat vlak los bent gekomen van thuis. Dat is dan een onderdeel van het totaalplaatje en dat totaalplaatje is dan geluk. Heb ik dat goed begrepen dan? Of
zit ja,
ik fout? Eigenlijk... Als ik fout zit, verbeter me.
Nee, eigenlijk wel. Ik kan zeggen, gelijk, ik kan iets doen wat me heel gelukkig maakt. Bijvoorbeeld, ik kan hier een goede film kijken en zeggen van oké, ik ben gelukkig. Maar dan komt mijn vriendin thuis van haar werk en dan ben ik blij dat ik even tijd bij haar heb. Dan is het niet meer zozeer, ik heb een film gekeken die ik goed vind, nu ben ik blij. Nee, het is niet zozeer dat ene ding wat me echt gelukkig maakt. Nee, het is iets anders wat erbij komt. Het is voor mij echt, ja, gelijk Bali zegt, de som van een aantal dingen. En zelfs als er daar iets minder plezant tussen zit, gelijk bij mijn job, dan kom ik op het einde nog steeds gelukkig uit.
Yes.
Oké, dat is mooi.
Dat sluit aan wat ik zou zeggen. Ik denk blijdschap. Ja. Is een momentopname. Kun je bijvoorbeeld... Oké, pak nu... Gelukkig is, als je een heleboel momenten hebt in je leven, dat je als voorbeeld kunt opnoemen, oké, dit is geluk. Hè, pak nu bijvoorbeeld, ik zit in een depressie dat niet normaal is, mijn werk is niet goed, ik zit er emotioneel onderdoor, maar pak nu, er komt dan iemand, uw vriendin komt dan thuis, en je hebt dus een goede poepsessie, om het zo te zeggen, dan zit je heel blij na die poepsessie, maar dat wil niet per se zeggen dat je leven ineens terug gelukkig is, omdat je geen ene poepsessie hebt gehad. Snap je wat ik wil zeggen?
Dus, dat is dus een heel mooie vergelijking. Hè?
Ja, voilà. Dus geluk is eigenlijk een breder begrip dat niet een momentopname is, maar een heleboel aspecten dragen bij tot term geluk, terwijl blijdschap meer een momentopname gaat zijn. Zo één kleine situatie die je op dat moment blij maakt, maar dat daarna ook die blijdschap gaat terugzakken.
Ja. Dus eigenlijk, dat gaat constant op en af. Eigenlijk zoals een golf, dat is nooit één rechte lijn die naar boven gaat.
Ja, dus er is een verschil tussen geluk en blijdschap om uw vraag te beantwoorden. Blijdschap is kort, terwijl geluk iets lang is.
Ja. En zou je dan zeggen, wat je net hebt geantwoord in het begin van de vraag toen, over het feit dat je nu zelf je eigen keuzes kunt maken en zelf kunt beslissen waarmee je tijd bezighoudt, zou je dan zeggen dat dat werkt richting geluk? Als je daar op lange termijn mee bezig kan blijven?
Ja, want er zijn maar meerdere dingen waar ik mee bezig ben. Het is niet één ding dat mij gelukkig maakt. Het zijn alle kleine aspectjes. Elk klein doel waar ik naartoe werk, brengt mij blijdschap. En al die kleine blijdschapjes dragen bij tot aan mijn geluk. Ik zal het zo zeggen.
Ja. Ja. Oké. En jij, Maarten?
Ik redelijk veel bij mijn punt blijven, maar van de zelfexpressie, dat echt een van de basisprincipes van geluk is voor mij. Ja, je gaat erbij zetten. Zelfexpressie is niet mogelijk als jij je zorg moet maken dat je geen eten hebt, dat je geen onderdak hebt, want dan ben je bezig met andere dingen die op dat moment belangrijker zijn voor je leven. Dus je basisleven ga ik even vanuit dat je eten, onderdak, water, ik reken eigenlijk internet en elektriciteit erbij vanuit deze zeer Europese visie erop. Als je dat hebt, dan blijf ik erbij, want ik, ook met werk, ik heb een moment gehad recent dat ik werkte in het ziekenhuis en ik kon mezelf, ik voelde echt van, dit is niet hoe dat ik later dokter wil zijn, dit is niet hoe dat ik mijn manier van dokter zijn wil uiten, hoe dat ik het wil doen. En ik merkte echt van, ik werd er dol ongelukkig, hè. Dat was gelukkig een paar maanden, dus ik wist, belde af, maar dat waren zware maanden. En recent ben ik dan terug binnen een huisartsenpraktijk beginnen werken. En dan merkte ik echt meteen van die dagen, de eerste dagen, was ik hoog, heel angstig erover. Omdat ik dacht van, fuck, wat als het nu niet het ziekenhuis was, maar dat het puur mijn job is waar ik ineens me niet meer goed voel. Maar na één dag merkte ik al meteen van, dit is waar dat ik wil zijn, dit is wat ik wil doen, hoe dat ik mij verder wil gaan. Dus ik merkte dat het mezelf kunnen zijn, ook op mijn werk, ook op andere plaatsen, ook binnen mijn relatie, met vrienden, dat mij gelukkig maakt. Hm. En niet per se blij, want dat is niet gelijk, ik heb iets ontvangen waar ik blij van word. Nee, het is breder dan dat. Het is gewoon over en altijd be me.
Ja. Eigenlijk wat ik bij jullie alle drie hoor terugkomen, het is niet zozeer die vrijheid, ieder van jullie, die gelukkig maakt, maar die ingesteldheid of dat ding waar jullie naartoe willen werken of wat jullie graag willen hebben in je leven, zorgt er wel voor dat al de rest eruit voortkomt. Hè? Dus zoals Joran zegt eigenlijk, het is niet dat ene ding, want hij is ook met meerdere dingen bezig. Maar het feit dat hij met die meerdere dingen bezig is, valt in die lijn van dat hem eigenlijk wil kunnen bezig zijn met wat hij wil doen. En door die ingesteldheid, of die mentaliteit, of die vrije ruimte, om die mogelijkheid om dat te kunnen doen, zorgt ervoor dat hem al die dingen kan gaan doen. Dus niet zozeer dat één ding, dat één concept, ervoor zorgt dat je gelukkig bent, maar het is eigenlijk een voorwaarde, een vereiste, aan de startpositie, om ervoor te zorgen dat al de rest daaruit voortvolgt. Wat dan uiteindelijk op het grotere plaatje, uiteindelijk voor u kan omschreven worden als geluk, zeg maar. Want jij zegt dan die zelfexpressie. Dus niet dat die zelfexpressie op zijn eigen het geluk maakt, maar die zelfexpressie zorgt ervoor dat je op al je levensdomeinen jezelf kunt zijn. Zowel als persoon, als dokter, hoe jij wilt tot uiting komen. En al die dingen samen, die zorgen er wel voor, veronderstel ik, dat je kunt zeggen, op die vlakken ben ik gelukkig.
Keuzevrijheid is het woord dat hier misschien wel mooi past bij alle drie de meningen.
Ja.
Het is uiteindelijk de vrijheid tot keuze. En want je kiest hoe je je eigen wilt uiten. Je kiest wat je doet in het leven. Dus het is de keuze, de keuzevrijheid. Eigenlijk dat ik precies wel hoor terugkomen bij iedereen, denk ik dan.
Ja.
Ik vind het wel opmerkelijk.
Jasper, jij knikt nee.
Ik heb niet
eens je zit het er niet volledig mee eens.
Wel, fuck, ik kan maar zijn mening.
Nee, maar het is omdat ik je eerst zag nee knikken op wat Joran zei. Dus.
Ja, nee, ik volg wel, maar eigenlijk keuzevrijheid. Ik heb het ook net verteld over mijn job, waar ik me niet geweldig goed in voel. Maar ik zou graag elke avond kunnen eten als ik thuis kom. Dus ik kan niet zomaar zeggen van, oh, fuck, deze job, ik ga iets anders zoeken. Hm. Zeg, langs de andere kant is dat wel deels mijn keuze, omdat ik ervoor heb gekozen om niet verder te gaan voor een diploma en te beginnen werken. Wat als gevolg heeft dat je niet zomaar kunt kiezen wat werk je doet, maar...
Het is zo 50-50, hè?
Ja.
Enerzijds keuzevrijheid, maar anderzijds ook niet, hè? Want je hebt geld nodig, hè?
Volgens mij is het vooral het comfort en safe zitten.
Ja. Ja, dat hebben we ook in die eerste aflevering over gehad, hè, van seizoen 3. Over het leven.
Maar ik heb vooral opmerkingen. Niemand heeft gezegd mensen aanraken, sociaal contact of terrasje. Ik wil gewoon even dat opmerken. Ja. Ga maar verder.
Ik wil u wel een knuffel geven de volgende keer als je ziet.
Ja, ik weet niet, ik wil mijn terrasje zetten. Ja,
I got you.
Maar weet je, gewoon omdat het 10 uur is, heb ik gewoon geen zin om iemand te vragen. Want dat is gewoon zinloos tot 10 uur. Maar ik wil het wel.
Nee, maar sociaal contact, dat hoort erbij. Dat is een doel. Dat is een doel in het leven, sociaal contact.
Het is het belangrijkste. Allee, gelijk... wanneer was het Bali? Vorige week of de week ervoor was Bali hier. Heb ik hem als getuige gevraagd. En was... En he hugged me, man. Ik was van... Dat is letterlijk buiten mijn lief het eerste fysiek contact dat ik heb gehad in 1,5 jaar of zo.
Heb je hem geproefd?
Did you pop that boner?
Dat niet. Maar dat was even wel van... Oh shit. Heb ik wel gemist. Al is maar gewoon een maat. Een hand geven of een knuffel geven.
Ja, ja.
Zo van... Oh, heb ik wel gemist eigenlijk.
Ja, dat is ook nog wel iets wat ik wil aanhalen. Sowieso, we hebben het nu wel over ons eigen gehad. De hele tijd van wat deel brengt tot geluk. Maar het is ook gewoon de mensen in uw omgeving die ook bijdragen tot die geluk natuurlijk. Want niemand kan... Allee, er zijn weinig mensen die kunnen overleven op geen sociaal contact. Er zijn mensen die inderdaad gewoon dat misschien wel kunnen, maar iedereen heeft iets of wat sociaal contact in zijn leven nodig. Want dat is een van de redenen dat heel veel mensen nu ongelukkig zijn in deze coronatijd. Je zit tussen uw vier muren en heel veel mensen hebben niet meer sociaal contact. Dus zijn de mensen om u heen, uw kameraden, waar je dingen mee kunt delen die ook bijdragen tot je geluk sowieso.
Dat is waar.
Ja, omdat uiteindelijk zo'n lockdown, zo'n quarantaine, los van het feit of die maatregelen gerechtvaardigd zijn, want ik vind dat ze wel gerechtvaardigd zijn, kunt je er niet buiten. Hè? Het is iets dat regelrecht indruist tegen wie wij zijn als mensen. De reden dat wij met zoveel mensen zijn op deze planeet, de reden dat wij zo ver geëvolutioneerd zijn, is door dat sociaal contact. Dat is door wederzijdse samenwerking, door wederzijdse solidariteit, communicatie, taal.
Gewoon seks. Gewoon seks.
Ja, er zijn andere dieren die zich ook voorplanten en die zijn niet zo ver geraakt. Wij zijn sociale wezens, omdat dat hetgeen is wat ons drijft tot betere samenwerking. En het is door die betere samenwerking dat wij de planeet naar onze hand hebben kunnen zetten. Dat wij maatschappijen en civilisaties tot stand hebben gebracht. En als dan in één keer dat sociaal contact wegvalt, dan voelt je hoeveel dat ingaat tegen onze overlevingsdrang. Omdat dat sociaal contact, dat is een onderdeel van die instincten. Dat is zo wel de moeilijke paradox waar we nu hebben ingezeten in coronatijd. Die maatregelen waren gerechtvaardigd. Als we die niet hadden gedaan, dan waren er veel meer doden gevallen. En was het gezondheidszorgsysteem ingestort. Maar tegelijkertijd, kun je er niet omheen, biologisch, evolutionair gezien, druisen die maatregelen wel heel recht tegen in tegen ons wie wij zijn, diep van binnen. Terwijl de maatregelen wel nodig waren. Dus zo zie je dat er situaties kunnen zijn, paradoxen, paradoxale situaties, waar geen oplossing voor is, geen duidelijke oplossing, omdat zowel beide kanten juist zijn. En dat vond ik wel interessant aan het afgelopen jaar. Maar ja, om dan even terug te gaan naar het geluk. Voordat we dit thema afsluiten, wou ik eerst ook nog Kanban May misschien een klein woordje daar rond laten doen, over ons twee geluk is. Shut the fuck up. Kan ik niet of jij wilt beginnen of ik? Voel je niet aangevallen, joh. Zeg maar, kan wilt jij beginnen of moet ik beginnen?
Nee, doe maar, joh, doe maar. Ik heb niet veel te zeggen erover.
Ja. Oké.
Okay. My boy ain't happy.
Apparently so.
Yeah, well, I'm good, man. I'm good.
Nee. Ik denk dat mijn mening rond geluk misschien wat meer tegen draad is. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat er een totaalplaatje bestaat. Ik geloof niet dat er het geluk is of het gelukkig zijn, dat iets is dat effectief mogelijk is. Ook niet als je een bepaalde startpositie hebt of een bepaalde mentaliteit die daartoe... Wat dan?
Moet je even praten?
Fuck, bro!
Wacht, ik kom er al. Nee, maar ik geloof niet dat het geluk bestaat. Zelfs niet verschillende onderdelen van een systeem die samenwerken aan het geheel. Dus ook niet een optelsom of het geheel dat meer is dan de optelsom. Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel dat er gelukkige momenten zijn. Ja? Dus ik geloof in kleine situaties, kleine gebeurtenissen, kleine momenten. Als je op dat moment ervaart, oké, nu ben ik gelukkig. Ja? Je hebt ook momenten dat je voelt, nu ben ik blij. Maar daar trek ik juist het onderscheid in, dat je heel duidelijk op een bepaald moment kunt voelen, ben ik nu gelukkig op dit moment of ben ik gewoon blij? En ik heb soms momenten, en die momenten heb ik, dat je nu voelt van oké, nu ben ik gelukkig. En voor mij zit dat echt in de heel kleine dingen. Hè? Af en toe is de connectie maken met iets, bijvoorbeeld als ik een boek lees, theorie, een bepaald eureka-moment, dat er ja, de link bij mij wordt gemaakt, dat ik door heb van oké, dit is wat dat wil betekenen, of dat ik het ruimer kan trekken. Maar ook gewoon kleine momenten, wat over dat sociaal contact. Dan denk ik aan dat ik laatst bij Jasper ben geweest, dat hij dan heeft gevraagd of ik zijn best man kon zijn, voor als hij hem gaat trouwen. Zo van die soort momenten. En het kan een perfecte dag daarna zijn, dat je dan geen gelukkige momenten hebt, en dat je die dag dan niet gelukkig bent. Maar de dag ervoor, tijdens dat moment, werd je dat wel. Terwijl als er het geluk bestaat, zouden al die kleine onderdelen naar een permanente staat van geluk zijn moeten wijzen. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat je misschien heel je leven nooit het geluk bereikt kunt hebben. Dat je door het moment hebt gehad, nu ben ik gelukkig. Dat je wel heel veel momenten op heel veel handen kunt tellen dat jij gelukkig waart tijdens van die kleine gebeurtenissen. En dat is wat voor mij geluk is. Dus het sterk in kleine dingen. Eens een boek lezen, een wandeling gaan maken, over iets serieus nadenken.
Ik wil je zelfs iets vragen, maar ik ga je bij laten babbelen. Hè?
Ja. Maar ik heb eigenlijk grotendeels mijn punt gemaakt. Dat is voor mij wat geluk is, in de kleine momenten. De dingen die je dagelijks meegemaakt.
Ja, ik ga nu even een vraag terugkaatsen. Ik ga even wat betant doen. Maar je hebt dus juist de bal al gekaatst van wat is het verschil tussen geluk en blijdschap. Dus voor u is er dan geen verschil. Want jij, zoals ik er straks blijdschap beschrijf, beschrijft jij nu geluk. Als ik u goed begrijp.
Ja, ik denk het verschil zit erin. Voor u zijn van die kleine momenten, zijn dat momenten die u blij maken. Mm-hmm. Dus voor mij, kleine momenten kunnen ook grotere inzichten teweeg brengen. Nou, als ik bijvoorbeeld een boek heb gelezen en daar staat iets heel interessants in en ik kan dat doortrekken naar een grotere maatschappelijke context, of ik zie in één keer de verbanden tussen variabelen die op het eerste zicht eigenlijk totaal niks met elkaar lijken te hebben, maar die dan toch verbonden kunnen worden. Dat soort dingen, ik haal daar voldoening uit, dat kan voor mij intellectuele voldoening geven en dan, op dat moment, voel ik dat ik gelukkig ben. Misschien is het zo dat ik blijdschap synoniem acht aan geluk zijn, aan gelukkig zijn, omdat opnieuw is de vraag van wat is geluk? Wat is dat? Er is ook niemand die dat kan definiëren. Men probeert eigenlijk al eeuwen het woord geluk te definiëren zonder succes natuurlijk.
Maar ja.
Nee, maar dat kan. Voor u kan het zijn wat ik omschrijf als geluk. Gelukkige momenten.
Nee, ik was gewoon geïnteresseerd. Maar ik ben nu heel geïnteresseerd. Want ik vind uw video heel interessant. Ik ga er nog op inpikken. Dus pak nu bijvoorbeeld vorige maand. Hè? Pak nu deze maand, de maand van om, de maand mei. Je bekijkt de maand mei. Je gaat in de maand mei dagen hebben gehad dat je goed voelde. Hè? Mm-hmm. En je gaat dagen gehad hebben waar je waarschijnlijk minder voelde. Pak de maand mei, je overkoepelt dat. Hè? En je hebt bijvoorbeeld 20 dagen in mei dat je goed hebt gevoeld en 10 dagen dat je niet goed hebt gevoeld. Zeg je dan, ik heb een blije maand gehad, of ik heb een gelukkige maand gehad? Snap je wat ik wil zeggen?
Ja.
Ik zou meer kijken, daar heb ik een maand
gehad. Ja, maar dat alterneert, hè. Dat alterneert, ja. Het is ook zo, je weet ook niet wanneer is een blije maand, wanneer is een slechte maand. Omdat, inderdaad, zoals ik zeg, het hangt echt af van die kleine momenten. Dus dan achteraf dat je kijkt, misschien als je terugkijkt, welke goede of dankbare momenten heb ik allemaal gehad? Maar dan vind ik het moeilijk om te denken van, oké, als je dat allemaal gaat samenvoegen, is dat dan gelukkig zijn? Omdat je nog steeds, jullie hebben het ook gezegd, je kunt je nog steeds slecht voelen.
Ik zou meer kijken naar, heb ik een maand van gedoe gehad of een maand van vlottigheid? En dan ben ik gelukkig.
Hoe bedoel je?
Als het enkel gedoe is en je moet steeds achter de zaken najagen en elke keer een extra hindernis of problemen, dan ben ik niet gelukkig. Als het gewoon vlotjes gaat en alles gaat goed voor de mensen rondom, meer moet je mij niet geven, jong. Ik begin het gewoon simpel, ik begin het heel praktisch. Omdat ik al een stabiele positie heb.
Dat is een optie,
ja. Daar hebben we het ook over gehad in de eerste aflevering van seizoen 3. Dat jij ook een heel pragmatisch iemand bent, hè. Daarom dat je ook je opleiding hebt gedaan tot industrieel ingenieur, want dat had je gezegd, hè.
Ja,
voor je diploma, dan zit je ook verzekerd dat je een comfortabele positie hebt en vanuit die positie kun je dan doen wat je wilt, eigenlijk.
Exactly.
Ja. Maar dat is dan voor u gelukt dan, of wil je daar nog iets aan toevoegen?
De positie zelf niet. Alles wat je daaruit kunt doen vanaf die positie, dat brengt je. Geen gedoe en enkel vooruitgaan. En soms gaat het een keer achteruit, maar dan denk ik altijd, ik val een beetje achteruit, maar dat is niet zo erg. Bijvoorbeeld, laat ik het zo zeggen. Ik herinner mij 5 maanden geleden, ik weet niet exact wanneer het was, maar ik moest mijn kleren wassen. Ik woonde in een appartement, ik had geen wasmachine. Dus ik ging naar de wasseret, ik ging mijn kleren daar wassen. En alles ging in orde. Dat was gewoon een kut moment dat je dat moet doen. Hè. Zo struggelen met zo'n grote tas naar de wasseret als een schoeier, bij wijze van spreken is het niet waar. En ik dacht, ja, oké, weer mijn kleren wassen. En alles ging in die maand goed. Alles ging heel goed. Dus ik dacht, het gaat me gewoon veel te goed. Dat is suspicious. En toen ik terugkwam van de wasseret, ik was clean. Mijn kleren waren clean. Ik moest niks meer doen. Ik had geen taken meer. Ik maakte me zorgen om niks. Ik dacht gewoon aan thuis komen, kleren, rustig vouwen, een film kijken en gewoon gedaan. Maar wat gebeurde op de weg naar huis? Ik kwam naar huis, ik langs de kerk van Rungst. En wat kreeg ik? Gewoon een dikke drol van een vogel recht op mijn arm. Ah, en ik dacht, shit. Eerst keek ik naar mijn arm zo. Echt zo van, ah, ik was zo proper. Ik was eerst lastig aan het worden en toen dacht ik ineens, maakt niet uit, dit had ik nodig. Just the universe humbling me. Gewoon even terug balans brengen. Even kakken op mijn schouders, alles is weer oké. I'm even mad. En ik was er niet boos om, zo werkt dat.
Balanced, as it should be.
En nu gaat alles weer veel te goed, dus ik maak me zorgen. Dus ja. Iets moet binnenkort wel goed slecht gaan. Anders ben ik continu op mijn hoede.
Ja, want ik wil juist zeggen... dat voor u klinkt alsof uw geluk rust is. Dat je die rust kunt nemen. Maar nu hoor ik tegelijkertijd dat het te goed gaat en dat je dan... Dat er iets moet gebeuren dan.
Ja, want dan denk je, het gaat te goed. Iets gaat zo meteen om de hoek komen en mijn kletsend gezicht geven dat ik niet verwacht of verdiende. Ik heb liever gewoon nu en dan eens een klein kletsje in mijn gezicht.
Ja,
okay. I got you.
Mijn wezen, man, spreek.
Oké. We hebben eigenlijk nu heel lang gebabbeld, minuten aan een stuk, over dat thema geluk. We gaan dan natuurlijk nooit volledig uitgeraken wat is geluk, maar we hebben wel allemaal voor onszelf kunnen aangeven van wat dat geluk persoonlijk voor ons is.
Ja.
Maar dat ik het thema wil afsluiten...
Ik wil die niet afsluiten. Ik wil even toevoegen. De negativiteit. Want dit was puur het...
Een nieuw thema of gewoon iets toevoegen aan dit thema?
Toevoegen aan dit thema. Namelijk, we hebben puur gesproken over geluk en dat zo wel. Maar nee, ik wil ook de toxicity eraan toevoegen. Even de boel verzieken. Nee, ik wil zeggen, we horen tegenwoordig sommige mensen klagen over dat ze niks meer mogen. Dat ze geen vrijheid hadden, nu hebben ze weer een beetje vrijheid. Of dat de mensen boos zijn over, ik weet niet wat, wat een leven niet eens aangaat. Of dingen waar ze boos over zouden moeten zijn, zijn niet echt boos over. En zoals ik juist al zei, soms heb ik een beetje negativiteit nodig om het terug te balanceren. Dus dan is mijn vraag. Waarom zijn jullie zo... Nu beweren jullie juist te spreken over geluk. Maar wat houdt u in balans? Dat is mijn vraag. Want zoals iemand anders net zei, van soms gaat het even mis. Maar ja. Maar wat houdt u in balans?
Ja.
Of wat, wat zorgt ervoor dat jij
Jasper
Jurgen Konings wordt?
Op die vraag, omdat Jasper zelfs moet doorgaan, daarom dat ik ook dit thema wil afronden. Dat leek me dan het beste, dan is hij bij een volledig thema kunnen zijn. Daarom lijkt het me beter als hij nu op die vraag nog kan antwoorden, dan kan hij na het beantwoorden van die vraag ook op zijn gemak uit de Zoom-call vertrekken.
Nee, ik wil eigenlijk gewoon even zeggen dat voor Akama duidelijk geluk is het ontbreken van vogels.
Nee, joh. Oh, vogelgeluid is zo rustgevend. En soms een kaksje nodig.
Nee. Ja. Nee. The humbling little shit.
Ja. Ja, dat houdt me in balans, maar ja, het is dat, of anders word ik veel te gelukkig en iets later flip ik hem helemaal door. En
boys, voor die boys. Boys, de volgende keer op café gaan en we zien dat Kamba de hele laag in is, we smijten die op de grond, trekken allemaal onze broek af en gewoon goed kaakspel op te
spelen. Nee, Joram, nee. Don't go there. Joram,
no.
Dat is
een
grap,
ik ben
kwijt.
Dat is een
jij nog een statement maken rond die negativiteit, dat Kamba zei?
Oké, wacht, dus ik vat het nog even kort samen. Wat je precies wilt weten van mij nu?
Ja, eigenlijk, iedereen spreekt hier heel puur over positiviteit. Maar dat is in mijn ogen ook een iets tricky, want dan negeert gaat het soms een beetje misgaat. En dan is mijn vraag, wat zorgt er voor u voor dat je, ondanks wanneer het misgaat, terugdenkt, ah, ça va, I'm good.
Ja, gewoon het feit dat ik weet van, ik heb altijd iets om op terug te vallen. Voor mij is dat nu mijn relatie, mijn gezin. Gewoon, ik kan, ergens op terugvallen. Ja, tenzij het nu echt iets heel blijvend moest zijn. Gelijk, hè, als ik nu ineens moest overreden worden, ik was een been kwijt of zo. Dat is iets wat blijft, maar voor de rest, alle negativiteit die tegenkomt, dat gaat door. En dat weet ik, daar word ik op gewezen, daar word ik aan herinnerd dat dat voorbij gaat. Door het feit dat als ik thuis kom, dat ik terug die positiviteit heb, dat ik terug gelukkig ben in mijn bubbel, in mijn gezin. Dat helpt mij met mijn voeten op de grond te houden, in plaats van te veel negatief te gaan.
Dat is een soort weegschaal eigenlijk. Aan de ene kant de negativiteit, maar aan de andere kant de positieve dingen die je hebt. En ook die positieve dingen, die compenseren die negatieve dingen. Dat het een beetje evenwicht blijft.
Nou, daar komt het op neer.
Hmm. Oké. Dan heb je op een heel mooie noot kunnen eindigen, Jasper. Dan gaan we hier helaas moeten afscheid nemen van u. Iedereen mag Jasper een kusje geven. Lekker corona.
No, I didn't.
Je hebt een kus, Maart heeft een kusje gegeven.
Nee, fuck off, die keer heb je als gedabbed. Hier in Gent.
Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik wil nu geen shot van Cedric die aan terugkoopt en zo. Dat wil ik niet.
Naar buiten trouwens bij Joran.
Yes, kan dat ze biedt zeggen, gaat hij dat moet doen, ja.
Well, I'm looking forward to it.
Ja.
Nee, dus peace out. Ja, shit.
Merci voor erbij te zijn.
Ik zie jullie nog.
Kusjes.
Ja. Hallo.
Groet aan je moeder.
Doei. Maarten, ik ben volgende week bij u voor mijn rectaalonderzoek.
Top.
Wat blijft
er uit?
Mijn rectaalonderzoek?
Goed, ja, dat is een dokter. Komen, dat is oké. Okay. Bij je dokter is dat oké.
Okay. Ah, dat was oké. Okay. Ik dacht bij mijn thuis.
Okay. Hey.
Wat? Kan dat ook doen, hoor.
Wat? Nee. Nee. Nope.
Maarten.
Nee. Ik ben weg.
He is almost a married man. Please.
Ja,
almost is not.
Dat is een bachelorparty.
Nee. Nee, oké, ik ben bij. Bye. Love you.
Bye.
Maarten een rubberen handschoen.
Nee, jong, zonder.
Oh, oeft. Oeft.
Oké. Okay.
Oh, dan zit er stroom aan de knikker. Ja.
Dat hoort bij het leven, hè, zoals ik Kamer juist had gezegd. Af en toe moet je wel stroom op de knikker hebben.
That's not what I said, but okay, I get it.
Oké, Kamba heeft nog dat van de negativiteit gesteld. Dan zullen we dat ook nog aan jullie twee vragen en dan kunnen we daarna naar het volgende thema gaan.
Dat is wat ik in het begin zei, ja. Ik zeg van, je moet negatieve dingen leven, in je leven meemaken om de positieve dingen meer te appreciëren. Ik denk de reden waarom ik nu zo gelukkig ben, is omdat ik die jarenlang dat ik gestudeerd heb en vaak heb moeten horen dat ik niet goed genoeg was, dat ik echt in een soort van mini-depressie aan het raken was, dat ervoor heeft bijgedragen dat ik nu juist extra gelukkig ben, omdat het nu op het moment wel allemaal goed in zijn plaatsje valt. Dus je hebt die negativiteit nodig om de positieve momenten in je leven daar meer van te kunnen genieten. Dat is een contrast, dat is een balans die moet gehouden worden. Want anders, als je continu gelukkig bent en nooit tegenslagen hebt, dan kun je niet weten wat geluk is.
Sorry.
Vind ik.
Ik heb er eigenlijk niks meer bij toe te voegen. Ik ben het zowel eens met hem als met Akamba. Dat vlak.
Nu, ik wil wel iets aan toevoegen. Ik een vraag gewoon.
Fuck off.
Ja. Het is gericht. Ik doe rustig. Nee. We zijn allebei blijkbaar super tevreden mensen. We zien nu en dan dat mensen minder tevreden zijn. En dan zie ik nu en dan eens... Ik doe dat ook soms, maar ik spreek dan met een collega Maxime aan. Ik zie dat jij reageert op Facebook op mensen die blijkbaar niet zo tevreden zijn. Waarom doet je dat? Maakt dat u tevreden?
Nee, het maakt me niet tevreden. Het is iets waar ik zelfs ongelukkiger van word. Waarom doe ik dat?
De maatschappij.
Ja. Nee. Ik weet niet, dat is nu misschien wel persoonlijk om te vertellen in een Zoom-call. Dat iedereen gaat beluisteren. Maar jaren terug, toen ik al die reacties las op Facebook, toen heel die hetze opkwam, want er is een moment geweest dat Facebook, dat heel de discussie op Facebook, dat nog niet zo verliep. Hè. Er is een tijd geweest dat sociale media nog geen advertenties had, dat de sociale media nog geen nieuwsartikels of nieuwsmedia had, die hun artikels posten op de tijdlijn van Facebook. Hè. Dus dat is nog niet vanaf het begin van Facebook, van 2008, 2010. Maar toen ik dat zag opkomen, en al dat gal dat gespuit wordt, en alle miserie en alle frustratie die op Facebook te lezen is, dat er echt momenten waren dat ik er echt ongelukkig van werd. Dat ik ook nachten had, dat ik
niet kon slapen van al die dingen die ik las. Niet omdat het ging over wat die mensen inhoudelijk zeiden, maar dat gewoon het feit dat mensen dat deden. Ik kon er niet in mijn hoofd bij, ik kon er niet met mijn gedachten bij, dat er mensen zijn die dat effectief doen. Die niet de introspectie hebben om even bij zichzelf stil te staan. Dat was gewoon surreëel, dat ik echt dacht van, dit zijn gewoon allemaal AI-computerrobots of zo. Dit zijn geen mensen die dat doen, dat is allemaal opgezet spel, want ik kan niet geloven dat dit is.
Maxime,
waarom?
Je hebt toch ooit online gegamed? Je weet toch hoe mensen...
Het is niet hetzelfde, Rambo. Ik heb online gegamed. Online gamen is your mama jokes en your mama is so fat. En ik heb je mama gisteravond
regel 7 van het internet, online everyone's a nigger. At least.
Your birth certificate is an apology letter from the condom factory.
Minstens.
Iedereen nee, maar is de beste, laatste nieuwsreacties is niet hetzelfde als het gamen via een headset. Op, vroeger op de Xbox 360 of zo.
Ja, maar dat is wel persoonlijker. Nee, gamen was persoonlijk, nee. Die beledigde u persoonlijk.
Maar daarom juist, omdat dat persoonlijk is, je ziet de foto, je hoort de stem. Dat is heel anders, dan neemt je minder hard op dan alles wat op sociale media gepost wordt. Jawel. Jawel, want het is juist de anonimiteit dat het heel moeilijk maakt, hoor. Het komt veel harder aan om een melding binnen te krijgen dat iemand op je reactie heeft gereageerd. En dat je dan de vraag stelt, gaat die reactie iets wat mild zijn? Gaat die reactie tenminste intellectueel eerlijk zijn? Of gaat iemand zijn, als je dat open doet, die volledig in de uitkakken is en die je met de grond gelijk maakt? Dat is een angst die je niet hebt bij het online gamen. En dat is dus de reden waarom ik het teken werd ongelukkig van die dingen te lezen. Tot op een dag de klik bij mij ging van, ja kijk, omdat ik echt de indruk had van, ja dat is een mening van iedereen. Dat ik op een dag de klik had van, ja misschien is dat gewoon omdat niet iedereen zijn mening zegt, hè, die stille meerderheid. En misschien, ja, ik ben dan zelf een onderdeel van die stille meerderheid. Misschien moet ik dan wel gewoon zelf mijn stem gebruiken en zelf het goede voorbeeld geven op dat vlak. En dat heb ik dan gedaan. Maar ik word daar niet gelukkig van. In feite, als ik gelukkig zou willen zijn, zou ik het juist niet moeten doen. Want dat lijkt misschien alsof ik heel vol vertrouwen overkom. Heel zelfverzekerd. Met lange, goed geschreven berichten. Maar dat is niet het geval. Telkens als ik zo'n bericht post, telkens als ik enter duw op zo'n bericht, hou ik altijd mijn hart vast. Ik doe dat altijd met een klein hartje. En telkens als iemand heel hard naar mij uithaalt of op mij reageert, opnieuw, je ziet dat niet aan mij, omdat ik mijn berichten intellectueel eerlijk schrijf. Ik schrijf dat op een fatsoenlijke manier. Ik val nooit iemand persoonlijk aan. Waardoor dat dan lijkt alsof die hun reacties mij niks doet, maar dat doet mijn taken wel iets. Tenzij ze op een fatsoenlijke manier in discussie treden. Dus mijn probleem ligt niet of iemand anders een andere mening heeft. Mij ligt het probleem bij hoe ze daarmee omgaan. En ik word van heel die media-hetsen word ik ziek, dus ik zou juist gelukkiger zijn als ik het niet deed. Maar ik zag ook hoe ongelukkig ik was, omdat ik er soms niet van kon slapen s'nachts, door het niet te doen. Dus ik heb iets van, als mijn klacht is dat er een stille meerderheid is, dat niemand het doet, ja, misschien moet ik dan stoppen met hypocriet zijn en dan zelf het goede voorbeeld geven en laten zien. Omdat ik weet dat mensen mijn reacties lezen. Hè. Ik heb 400 vrienden op Facebook. Ik weet dat die mijn reacties lezen, maar daar ze gewoon niet op reageren. Ja, en daarom dat ik het doe, maar niet alleen die 400 mensen uit mijn vriendenlijst. Omdat ik weet, omdat er een soort meerderheid is, dat er ook hoogstwaarschijnlijk mensen zoals mij zullen zijn, die daar ziek van worden met allemaal te lezen. En die misschien ook gaan beginnen denken van, oei, dat is de mening van iedereen. Iedereen denkt zo, dat is de gemiddelde Vlaming. Maar, zelfs er reageren mensen op mijn reacties, gewoon de gedachte, ik weet dat er iemand zal zijn, zoals mij, die mijn reactie leest, en dat dat er kan voor zorgen dat die persoon, hij of zij, of wie dat ook is, dat hij diezelfde nacht fatsoenlijk kan slapen, dat is voldoende voor mij. Snap je? Dat maakt mij blij als ik weet, ook al reageert hij op mijn reacties, want niet al mijn reacties krijgen veel weerwoorden of reacties op, maar ik weet wel dat mensen het lezen. Gewoon de gedachte dat er wel iemand zal zijn, die dat leest en die dan even een gerustgesteld gevoel heeft om een reactie terug te komen tussen al die bagger. Een reactie die hem eigenlijk nog bevestigt van oké, er zijn nog mensen die zoals mij denken. Ja, die echo chamber, hè, dat tabbetje doorbroken wordt, dat is voldoende voor mij. Maar het maakt me zeker niet gelukkig. Dat is zeker niet iets dat in dit thema nog aansluit dat mij gelukkig maakt. Nee. Ik doe dat bewust omdat dat voor mij een... Dat is voor mij een doel en ik weet dat komt heel pretentieus over. Sommigen zullen mij een morele goodmens vinden. Maar dat interesseert me niet. Ik doe dat effectief met goede bedoelingen. Terwijl ik wel weet dat heel veel mensen dat lezen en denken van oei, Maxime is even heel arrogant bezig. Kijk,
nee,
zijn lange berichten.
Ik snap het zeker, want ik weet niet meer welke schrijver dat ooit zei, quote, ja, maakt niet uit wat wie dat is. Ze zeiden, ik schrijf om gelezen te worden, maar ik zou meer denken dat jij zegt meer, ik schrijf om begrepen te worden. Of beter nog, met de hoop dat andere mensen begrijpen dat ze ook begrepen zijn. Dat ze daar niet alleen
vooral de laatste. Mij hoeven ze niet te begrijpen, maar vooral de laatste wat je zei. Dat andere mensen het gevoel kunnen hebben van oké, ik word toch nog begrepen.
Als je niet enkel die gekken zien online.
Ja. Ja. Ja, want ook voelt nu, jullie weten, er is, we gaan niet in op dat onderwerp, hè, maar bijvoorbeeld met Jurgen Konings.
Vrienden, ik Jurgen. Hashtag eigen volk. Dus eigenlijk, jij vertrekt vanuit hoop, maar het geeft u sadness. Then ja, dus ja. Waarom blijf je dat doen? Ik doe het ook een beetje, maar heel klein beetje, maar waarom blijf je zoveel energie erin steken?
Omdat ik geloof dat dat juist is om te doen, Akamba. En soms, om het juiste te doen, hoe pretentieus ook klinkt, moet je soms de dingen opgeven die je graag zelf wilt of waar je zelf naar verlangt.
Oké, okay, say no more.
En ik ben er heel erg van overtuigd dat ik veel gelukkiger zou zijn als ik zou stoppen en al die Facebook-reacties te schrijven.
Ah, wel, mag ik zien. Ik denk over veel dingen. Als je gewoon, zoals ze zeggen, hey, Maarten, dat is toch ignorance is bliss. Als je alles loslaat, kom je er veel makkelijker uit. Maar, laten we zeggen, 5 tot 10 jaar later word je misschien ook heel boos omdat je niks begrepen hebt en de wereld ineens je aan het slaan is langs links en rechts en je weet niet waarom. Dus misschien moet je toch wel focus houden, denk ik.
I'll accept my fate.
Ik was net ook aan u aan het denken, maar ik kon het niet zeggen.
Ja, man. But,
weet je, laten we zo zeggen, zodra je boos bent te worden, bel ons snel op of luister naar wat zeggen ze. Dan weet je, heb je niet zo grip op de wereld van, ah, I don't need to be mad.
I choose what I find important and what I don't find.
Dus dat, weet je wel, laat ik het zo zeggen. Laat ons boos zijn voor u, luister gewoon rustig.
Maxime, ik kan wel zeggen, ik ben altijd wel blij als ik uw epistels lees. Dus...
Ja, ik ook, maar ook niet helemaal. Ik jawel, maar niet om
ik weet waarom,
geen alinea's.
Ik weet wat de maar is.
Ik geef geen brek in alinea's. Ik weet niet, je schrijft een hele lange tekst en ik zeg, ah, stop.
Het hangt,
het hangt af van reactie tot reactie waar ik het over heb. Sommige reacties doe ik wel alinea's, sommige reacties waar ik geen goesting heb om alinea's te doen.
Ja, dan moet ik zoeken waar moet ik stoppen en waar moet ik verder gaan. Ja. Maar ja, Maxime, elke keer als ik het zie verschijnen ben ik ook een beetje blij. Dan denk ik tenminste, iemand doet de work, I can just press like and move on.
Ja. Ja. Dat is dan wel waar ik het moeilijk mee heb, omdat er is niks speciaals aan mij. Ik ben niet buitengewoon. Ik ben zoals eender wie. En dan heb ik het moeilijk van, als ik zie dat andere mensen het niet doen, of dat andere mensen het niet kunnen doen, of mensen maken misschien de keuze omdat ze schrik hebben voor de sociale gevolgen van de omgeving. Want ja, jullie weten dat, jullie zien mijn reacties, mensen kunnen soms heel hard zijn.
Je kent bystander effect.
Ja, maar dat is wat ik bedoel. Ja. Maar het probleem is op sociale media, als één persoon het doet, dat heeft niet direct effect teweeg op anderen. Want al die personen op sociale media zitten niet in één groep, hè. Die zien niet... De mensen die mijn reactie zijn alleen de mensen in mijn vriendenlijst en de mensen die toevallig mijn reactie passeren.
Dat vind ik wel jammer, want we kennen de bystander effect. Als er veel mensen zijn, doen weinig mensen iets. Als er niemand is, doet die ene mens wel iets. Dat wel, maar wat ik jammer vind is, je hebt de bystander effect, dat is één ding, maar ook in de echte wereld, als iemand iets doet, mensen beginnen die bij wijze van spreken te applaudisseren of te goedkeuren. Online word je een beetje nog soms losgelaten. Dan staat je als een dwaas tegen de bierkaai te roepen. En dan staat je wel de right thing te doen, maar dan staat je wel als een dwaas alleen. En dat hekel ik wel aan zogezegd die 400, zogezegd de vrienden, zoals je net zei. They see it by the let that shit pass. En dan staat je nog steeds als een dwaas alleen.
Ja. Ja. Dus ik weet dat ze het lezen. Omdat ook, ja, soms krijg ik zo'n vind ik leuk binnen van iemand waar ik vroeger wel vrienden mee was, ja, dus niet zo, want mijn vriendenlijst zit ook soms gewoon met kennissen, maar dan ook door mensen die effectief ook wel een vriend zijn geweest van geleden, maar die ik al lang niet meer heb gesproken, maar die dat dan leuk vinden, en dat ik weet van, die lezen dat, en die zijn het eens met wat ik schrijf. En aan de ene kant is het ook wel een fijn gevoel, omdat je weet, oké, die mensen zijn er nog, en die zien met wat je bezig bent. En ze geven je zelfs bevestiging, wat laat zien dat ze ook zij in een bepaalde positie zitten, dat zij het niet eens zijn met alle bagger die je op sociale media wordt tentoongespreid. Nee, dit was Café Taak nummer 2. Episode 4 van seizoen 3 van Wat Zeggen Ze? We hebben vandaag het vooral gehad... We zijn begonnen met Israël-Palestina, dat conflict. Maar toen hebben we dat laten vallen. We zijn er niet verder op ingegaan, omdat het toch iets is dat enige actuele kennis vereist. Van de stand van zaken binnen dat conflict en die oorlog die daar bezig is. Zijn we ook overgegaan naar een algemeen thema geluk. En dat hebben we redelijk breed getrokken, want daar zijn we toch een dik uur aan over bezig geweest, als ik de timer zie. Normaal ging ik ook een tweede thema doen, maar omdat het zo fel zijn uitgeweken en zo lang zijn ingaan op dat thema en dat concept geluk, op zich ook wel goed is. Hè? Er is valt veel te zeggen over geluk. Juist omdat het zo moeilijk en slecht te definiëren is. veronderstel dat we ook het hierbij zullen laten met dat ene thema bij deze aflevering. Het is een café-talk. Het is ook niet de bedoeling dat het heel gestructureerd is. Op een café is ook niet alles gestructureerd. En dan zit je ook maar door elkaar heen te praten. Ik wil daarom... Wat? Nee, ik wil zeggen, ik wil daarom... Klotzak. Ik wil daarom, ik wil daarom onze gasten bedanken die hier waren. De eerste die al weg is, dat is Jasper Nouwe. Waarvoor dank. Dan ook nog Maarten Hoortmans.
Er is altijd iemand die weggaat voor het donker is.
Jasper ook... is altijd de eerste die weggaat. Ook op café vroeger. It checks out.
Ja. Maar Jeroen ook. Hè. Jeroen, spijtig dat hij er nu ook niet bij is.
Ja, Jeroen, nee, maar Jeroen, die, Jeroen is zo het thema meestal er gewoon niet is. So it checks out again.
Als hem dit hoort, dan gaat hij zich uitgedaagd voelen en gaat hem de volgende keer wel.
That's the point.
Ja. Ja. Misschien de volgende keer ook... ook de vrienden uitnodigen die bijvoorbeeld niet de Wasagische podcast nog niet hebben meegedaan. Dus dat kan ook nog doen. Oké, okay. Joran, jij bent ook bedankt voor als gast aanwezig te zijn.
Met alle liefde.
Akamba, jij bent ook bedankt om samen met mij deze aflevering te presenteren.
Cute anime girl.
Doe wat ik doe, hè. Doe wat ik doe.
Jij bent heel schattig, Akamba. Kawaii. Wat?
Waar kan ik de life-size kussen van u kopen, ja?
Liefst niet, jullie zijn zo vatzige mensen.
Hoezo? Dat is voor research purposes, buddy.
Ja, maar Joe Rogan heeft ook zijn eigen merchandise, dus ik zou er ook aan stil aan beginnen.
Ja, maar Joe Rogan is de meest overrated en slechte meest overrated podcaster in de wereld, dus ik wil niet zoals hem zijn. Weet je wat? Ik ga een kussen. Ik ga gewoon een trampoline van mezelf maken. Ik kan het gewoon mee springen. Hey. Maar koop misschien beter. En up.
Oh shit. Oké, we gaan afsluiten. Iedereen dag. Iedereen dag. We gaan afsluiten. Ik snap hier ook heel veel uitval. We gaan afsluiten. Iedereen dag.
Maar doei. Misschien nog iets zeggen.
Bye bye.
Nee, ik heb niks meer bij te dragen.
Oké, lieve vriendjes, dat was dat.
Afscheid geven nu.
Ja, Café Talk 2 was most random. Ja, het is niet echt... 10 uur, maar het is 10 uur wordt het café gerushed, dus iedereen weg. Bye bye.
Oké, doei.
Yo.
Hallo.